onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar verder zingen. Dat gaan we doen uit Psalm 81 en daarvan het 11e en ook het 12e vers. Psalm 81, het 11e en het 12e vers. Ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer die u door mijn hand uit Egypte land leidde vrij en veilig en ook opent uw mond. Psalm 81, het 11e en het 12e vers. Woorden die God ons gegeven heeft en de samenvatting die Jezus ons gegeven heeft. En als antwoord zingen we dan gezang 1, de 10 geboden des Heren, vers 2 en vers 9. Ik ben de Heer uw God en Koning die van Egypte u bevrijdt, u leidend uit uw slaafswoning, dient dan geen goden, nevens mij gebod en belofte in 1 en ook het 9e vers. Ochof wij uw geboon volbrachten, gena o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. Gezang 1, de 10 geboden des Heren, vers 2 en vers 9. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Shabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zeeën en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte de wet samen en hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bijbel openen en daarom gaan we bidden om Gods geest of hij ons hart wil openen. Laat ons stil worden en bidden. Heer God, tot u bidden we. Uw naam roepen we aan. We stapelen vanmorgen de gebeden op elkaar. Voor uw aangezicht. En we doordrenken ze met het bloed van uw Zoon. Want in uw Zoon gunt u verhoring. Zo stapelen we vanmorgen ook de gebeden op. We danken u dat deuren open stonden, dat uw woord open ligt. Het grote boek van uw trouw. En daarom zingen we biddend, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. En daarom zijn we hier vanmorgen samengekomen, anders was er geen beginnen aan voor ons. Maar uw beloften staan als een paal boven water, onwrikbaar, standvastig tot in eeuwigheid. En zo zijn we hier samengekomen rondom het grote boek van uw trouw. Allereerst om ons hart uit te storten voor u. We danken u dat we ons hier niet groot hoeven te houden. We danken u dat we hier mogen klagen, mogen zuchten, mogen huilen, als het leven ons zwaar ligt. We danken u dat we hier ook onze schuld mogen uitstorten voor uw aangezicht. Want we belijden het maar met mond en hart vanmorgen. U bent misschien wel trouw, Heere God. Ja, u bent het. Maar wat zijn wij ontrouw. We hebben uw woorden zo vaak links laten liggen. We hebben u zo vaak in ons leven aan laten praten. Als u in het recht treedt, wie zal van ons staande kunnen blijven? Niemand. En daarom komen we vanmorgen tot u, ja, vluchten we tot u. Want we doen zo groot en dik, maar we zijn zo klein en nietig. O grote Christus, eeuwig licht, wilt u ons vanmorgen genadig zijn? Wilt u ons lief hebben dwars door alles van ons heen? En mag onze traan, ons verdriet, vanmorgen tot een glimlach worden, omdat we zicht krijgen op uw belofte. En daarom bidden we om uw geest, geest van God, wilt u vanmorgen waaien, hier in de kerk, op al die plekken waar wordt meegeluisterd en meegekeken, dichtbij, misschien wel heel ver weg. Geest van God, wilt u ons oren geven voor het woord, zodat we ons vanmorgen zalig mogen horen aan de stem van Jezus. En mag de trouw van God schitteren, midden in onze ontrouw, omdat uw woord zegt, God is getrouw, die het ook doen zal. Heilige Geest, wilt u ons met dat woord aanraken en de week insturen? Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We openen met elkaar de schrift en we lezen verder in Genesis, Genesis 12... Genesis 12, vers 4, tot en met Genesis 13, vers 4. Genesis 12, vanaf vers 4, tot en met Genesis 13, vers 4. We hoorden het 2 weken geleden in de doopdienst. Gaat u uit uw land? En ik zal, u en ik, ga jij uit, ik zal. En die belofte viel uiteen in 7 beloften die God gaf. Ik zal u tot een groot volk maken, ik zal u zegenen, ik zal uw naam groot maken. 7 beloften volgden, de volheid van Gods belofte. En in die 7 beloften was ook zo prachtig om te zien, 5 keer de zegen ook van God. Dat was het hart van de preek ook. 5, dat is het getal van Gods genade. Die schitterde in die zegen. Toen zeiden we ook, die handvol zegen mogen we voor ogen houden. Dwars door het leven heen. Dwars door nacht en ontij heen. En vanaf daar gaan we met elkaar verder lezen. Genesis 12 vers 4 lezen we er nog bij. Tot en met 13 vers 4. Dit is Gods woord. Toen ging Abraham op weg zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Abraham nu nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden. En ze gingen weg om naar het land Canaan te gaan. En ze kwamen in het land Canaan. En Abraham trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de eik van More. De Canaanieten woonden toen in het land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Vandaar brak hij op naar het bergland in het oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel in het westen en Ai in het oosten. Daar bouwde hij voor de Heer een altaar en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abraham gaandeweg verder naar het zuiderland. Er kwam hongersnood in het land. Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat de hongersnood in het land zwaar was. En het gebeurde toen hij op het punt stond om Egypte binnen te gaan, dat hij tegen zijn vrouw Sarai zei, zie toch, ik weet dat je een vrouw bent die knap is om te zien. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. Dan zullen ze mij dood en jou in leven laten. Zeg toch dat je mijn zuster bent, zodat het mij omwille van jou goed zal gaan en ik omwille van jou blijf leven. En het gebeurde, zodra Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaren van de vrouw zagen dat ze bijzonder knap was. Ook de vorsten van de farao zagen haar en zij prezen haar aan bij de farao. Daarom werd de vrouw meegenomen naar het huis van de farao. Omwille van haar deed hij goed aan Abraham, zodat hij klein vee, runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezelinnen en kamelen kreeg. Maar de Heere trof de farao en zijn huis met zware slagen vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Toen riep de farao Abraham en zei, wat hebt u mij aangedaan? Waarom hebt u mij niet verteld dat zij uw vrouw is? Waarom hebt u gezegd, zij is mijn zuster, zodat ik haar tot vrouw genomen heb? Nu, hier is uw vrouw, neem haar mee en ga. En de farao gaf enige mannen opdracht met betrekking tot hem en zij begeleidden hem en zijn vrouw en alles wat hij het land uit. Zo trok Abraham weg uit Egypte naar het zuidenland, hij en zijn vrouw en alles wat hij had en Lot met hem. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij reisde van rustplaats tot rustplaats, vanuit het zuiderland tot aan Bethel, naar de plaats waar zijn tent eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar, dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Heer aan. Tot zover Gods woord. We leggen de vinger vanmorgen in vers 12. Als de Egyptenaren je zien, dan zullen ze zeggen, dat is zijn vrouw. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. En dan zetten we vooral een streep onder vers 12b. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Voordat we naar de preek gaan horen, gaan we eerst nog met elkaar zingen. Dat gaan we doen uit Psalm 77, vers 5 en 7. Psalm 77, vers 5. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. En ook het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Psalm 77, vers 5 en 7. Ik heb nog de volgende afkondigingen. De collecte. De eerste is de quotum collecte. De tweede collecte is voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen, evenals uw bijdrage voor de zendingsbus en de steunpilaren. Develente volgende week zondag, 24 juli. In de morgendienst hoop ik zelf voor te gaan. In de avonddienst dominee E. Gouden uit Nieuw Lekkerland. Tot zover de mededelingen en de afkondigingen. We gaan met elkaar zingen. Dat gaan we doen uit Psalm 77, vers 5 en 7. Als antwoord op de preek, Psalm 93, vers 1 en 4. De Heere regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. Bevestigt daar en houdt door zijn hand dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. En ook het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. 93 vers 1 en 4 als antwoord op de preek. En we schrijven er vanmorgen boven de hand boven het hoofd houden. De hand boven het hoofd houden. Dan zullen ze mij doden en jou in leven laten. Gemeente, hoe gaat het? Ik stel deze vraag maar even, want ik las over een onderzoek van een verzekeringsmaatschappij. Deze vraag kan je zoveel lucht geven, dat iemand eens aan je vraagt, hoe gaat het? Dat kan zo verademend zijn. Ik geef toe, het antwoord is vaak snel gegeven, goed hoor, het gaat wel. Maar vanmorgen wil ik even doorvragen. Want de preek wordt niet voor niets genoemd een groot huisbezoek. Hier zitten we samen rondom het woord. We stellen elkaar vragen in het besef dat God hier zelf in ons midden is. Ik weet niet waar je het eerst aan denkt, maar vertel het eens eerlijk. Hoe gaat het? Misschien denk jij gelijk aan je bedrijf, aan je werk, aan je gezin, aan je gezondheid, aan de gewone dingen van het leven. Het gaat wel, het loopt, het lukt. Maar misschien zeg je wel, man, als je het me echt eerlijk vraagt, je moest eens weten. Zo goed gaat het helemaal niet. Want mijn vrouw, want mijn kind, want het is een knoop in mijn leven, ik worstel ermee. Mijn geloof en mijn leven, ik krijg het maar moeilijk bij elkaar. Net als Abraham dus. Want stel deze vraag maar eens aan hem. Abraham, hoe gaat het? Goed hoor, het gaat wel. Echt? Maar ja, toegegeven, het heeft flink gestormd in onze tent. Ik hoorde een stem, ik ben uitgegaan. In vertrouwen heb ik mijn tent opgerold. We gingen van Ur naar Canaan, maar er kwam honger. En daarom zijn we nu hier in Egypte. Zie het voor je? Daar zit Abraham, de verhevene, voor zijn tent, die rijke veeboer. Hij heeft zijn boeren knuist op, zijn dure gewaad wappert in de wind, zijn vinger wijst over de velden. Het gaat op het best. Mijn veestapel groeit, mijn bezit neemt toe, mijn personeel heeft het goed. Ja? Abraham, zeg eens heel eerlijk, gaat het echt goed? Want je vrouw, hoe is het met haar? Dan valt het stil, denk je niet? Mijn vrouw, tja, dat is een heel verhaal. En zijn arm zakt naar beneden. Zijn iltige hand wist een traan uit zijn ogen. Zijn lippen beginnen te trillen. Tja, dat is mijn knoop in mijn leven. Ik kom er niet meer uit. Mijn geloof en mijn leven, ik krijg het niet meer bij elkaar. Een vrouw is weggenomen en het beloofde land is verder weg dan ooit. En God? Gemeente, zo is de Heilige Geest vanmorgen in ons midden met deze vraag, hoe gaat het? Misschien legt Genesis 12 vanmorgen wel iets bij je open en zeg je het met Abraham mee, mijn bedrijf, mijn werk, mijn bezit. Dat gaat misschien nog wel, maar daaronder, daarachter, daarin. Vanmorgen wil de Geest ons eerlijk maken bij de lamp van Gods woord. Want hoe is dit nu gekomen? Waarom zit Abraham zo in de knoop? Waarom? Nou, Abraham is inmiddels aangekomen in Canaan. Die rijke veeboer, hij zit hoog, de kameel. Vers 6. Hij trekt er doorheen tot bij Sichem, tot bij de eik van More. De Kanaanieten woonden toen in dat land. Het staat de gord droog, maar het is een dubbele dreun. De eik van More, de Kanaanieten woonden er. Denk je even in, Kanaan is bewoond en bevolkt en dan ook nog zo'n eik. Ja, zeg je zo'n eik, ja. De eik van More, dat betekent letterlijk waarzeggers-eik. In het ruisen van de wind, bij het buigen van de takken, voorzegden de heidense priesters de toekomst van land, volk, vee en akkers. Het krioelt in het land van de Kanaanieten, het wemelt er dus van de afgodendienst. In zo'n land komt Abraham aan. Eeuwige God, is dit nu de weg met mij? Hoe moet het verder? Maar stil is, vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham. Ontroerend, hè? Na zo'n dubbele dreun komt God met zijn dubbele belofte. Dat is nu Abrahams God. Als de beloften beginnen te scheuren en te rafelen, verschijnt God. Spreekt Hij. Toch weer. Toch nog. Hier Abraham, twee beloften in één zin. Aan je nageslacht zal ik dit land geven. Mooi, hè? Er komt nageslacht hoor, Abraham, dwars door de onvruchtbaarheid heen. En dit land zal ik hen geven, al wemelt het van de Kanaanieten, al staan er kolossale afgodeneiken midden in dit land. Het zal ervan komen. En Abraham, hij gelooft. Hij vertrouwt. Nog steeds, nog meer. Hij legt zijn eeltige knuisten stevig op Gods belofte. En via het altaar zegt hij amen. Zie het al gebeuren? Driftig sjouwt hij met stenen links van die afgoden eik, rechts van zijn tentje. Hij stapelt de stenen op tot een altaar, gebedstenen, noem het maar zo. Het altaar is hier de plek van gebed, van smeken, van danken, van aanroepen. En hij vermengt het met het bloed van een dier. En via het altaar legt hij biddend zijn hand op Gods belofte. Via het altaar zegt hij dankbaar amen op Gods woorden. Dit is nu Abraham. Hij laat opnieuw de afgoden links liggen en het altaar staat te roken rechts van zijn tent. Dat is zijn leven. Een gebedsleven. Ook als hij verder trekt in vers 8, met dat hij zijn tentdoek uitspant, bouwt hij weer een altaar. Hij roept de naam van de Heere aan. Hij stapelt de gebeden maar op die Abraham, als stenen van het altaar. Dit is Abrahams leven. Herken je het? Zeg eens. Misschien herken je het wel vanmorgen, misschien is het bij jou zo momenteel ook wel, leef je dicht bij het altaar. Ik bedoel, stapel je iedere dag gebed op gebed. Leg je biddend steeds weer je hand op Gods belofte. Heren, u heeft het beloofd. Daar houd ik u aan. En zeg je dankbaar amen op Gods woorden. Want dat kan ook heel anders zijn, ook in het leven van Gods vrienden en kinderen. Dat wordt ook pijnlijk duidelijk in het leven van Abraham. In een paar zinnen gaat alles ineens om hier. Eerst trekt Abraham door naar het zuiderland, vers 9. Dat is de Negev-woestijn. En je fronst al je wenkbrauwen. Hij is nu al de grens over van het beloofde land. Maar het gaat van kwaad tot erger. Hij zakt nog verder af en verder af. Er komt hongersnood. En wat doet Abraham in vers 10? Daarom trok hij naar Egypte, om daar als vreemdeling te verblijven. Nou, wie een klein beetje thuis is in de Bijbel, die zit toch te rillen in zijn bank. Egypte, dat mag dan de graanschuur zijn. Maar Egypte is in de Bijbel vooral het land van benauwdheid. Egypte is het land van de duisternis. Egypte is altijd maar weer bezig om Gods belofte kapot te maken. Om Gods plannen te dwarsbomen. Dat is Egypte. Abraham, waarom? Eén woord. Honger. Ja, je zult het maar hebben. Abraham begrijpt Gods weg niet meer. Hij kiest nu maar zijn eigen weg. Nu scheurt Abrahams geloof. Nu rafelen de beloften af. Ja, zeg je maar, Abraham, die moet toch wat? Je zult maar honger hebben. Je zult de botten van je vee maar kunnen tellen. Je zult de ezels maar horen balken voor wat vocht. Je zult de bulten van je kamelen maar zien inzakken, verder en verder. Je kunt toch niet toekijken hoe je gezin en je vee sterft? Nou, je hebt gelijk. Ora et labora. Bid en werk. Maar dat is het hem juist. Waar is het gebed? Waar is dat altaar? Het probleem is niet dat Abraham naar Egypte gaat, maar hoe Abraham naar Egypte gaat. Steeds klonk het, Abraham trok door en hij bouwde een altaar. Maar nu gaat het anders. Hij slaat zelf aan het rekenen, aan het regelen. In die nood houdt hij niet meer die hand vol zegen voor zijn ogen. Weet je het nog, de vorige preek? Hij gaat zijn eigen reddingsplan op touw zetten. Een altaar, ik lees er niet meer van. De naam des Heren aanroepen, ik hoor er niet meer over. Abraham trekt door. En letterlijk staat er in het Hebreeuws ineens dit. Abraham daalt af. Hoor je het? Abraham zinkt weg. Hij daalt af. Hij pleit niet meer op Gods belofte. Hij zegt niet meer aan op Gods woord. Hij stapelt de gebeden niet meer op bij het altaar. Hij stapelt de leugentjes op elkaar. Hij gaat zelf aan het rekenen, aan het regelen. Hij is God helemaal uit het oog verloren. In vers 11 en 12 valt de duisternis over Abrahams leven. Hij staat op het punt Egypte binnen te trekken. En hij voelt zelf al aan dat er iets niet in de haak is. Plots overvalt hem doodsangst als hij naar Sarai kijkt. Sarai, jij bent zo knap. Dat gaat troubles opleveren. Als het Egyptisch testosteron gaat stromen, zullen ze mij uit de weg ruimen. Ze zullen mij doden. Ze zullen jou in leven laten. En daarom heb ik een plannetje bedacht. Je zegt gewoon dat je mijn zuster bent. Als jij jezelf zo opoffert, dan zal ik in leven blijven. Zo. Is dit die vrome Abraham? Is dit de vader van alle gelovigen? Is dit Gods vriend en Gods kind? Ja, gemeente, hij is het echt. Alles scheurt en rafelt hier. Als Gods vrienden en kinderen hem maar even loslaten, als God hen maar even hun gang laat gaan, dan zakken ze weg in het moeras van ongeloof en zonde. Hij liegt glashard tegen zijn omgeving. Sarai mag dan een halfzuster van hem zijn, maar ze is toch zijn vrouw. Hij is egoïstisch tot op het bot. Sarai moet haar lichaam maar opofferen als hij maar in leven blijft. Hij is bang als een haas. Ze zullen mij doden omwille van jou. Maar het allerergste is dit. Hij maakt God tot een leugenaar. Hij maakt God tot een leugenaar. Inderdaad. Luister maar eens heel goed wat Abraham zegt. Zij zullen mij doden. Hoor je het? zij zullen mij doden. O, tuurlijk, zo kon dat in die cultuur, zo ging dat, zo. Maar kijk er nog eens heel goed naar die woorden. Want ik zat dit te lezen en te lezen. Ik dacht, wat gaat er nu mis bij Abraham? En toen bleef mijn oog en hart hier haken. Zij zullen mij doden. Dit is zo schrijnend, gemeente. Hoe kan Abraham dat nu zeggen? Ik bedoel, wat had God bij Sichem gezegd tegen Abraham in vers 7? Ik zal wat? Ik zal u nageslacht geven. Bij deze belofte past toch niet de dood? Want als Abraham sterft, dan kan er geen nageslacht komen. Maar Abraham vertrouwt niks meer van Gods belofte. Kil en berekenend zegt hij, ze zullen mij doden. Ja, maar Abraham, God heeft toch gezegd en beloofd, ik zal je zegenen. Ik zal je nageslacht geven. Abraham, dan kunnen ze je toch niet doden? En al zullen ze je doden, dan is God toch bij machten om jou uit de doden op te wekken en je nageslacht te geven. Zijn woord is toch waarheid? Zijn ja is toch ja? Vertrouw je God niet meer? Toen daalde Abraham af naar Egypte. Zie hem gaan? Hij zakt dieper en dieper weg. Hij rekent en rekent, maar niet met Gods almacht. Hij telt en hij telt, maar rekent niet met een ontelbaar nageslacht. Hij pleit niet meer op Gods belofte, hij heeft geen verborgen omgang meer met de Heere. Hij heeft geen altaar meer rechts van zijn tentje. Hij stapelt de gebeden niet meer op. Hij legt niet meer bidden, zijn iltige knuisten stevig op Gods belofte. Hij zegt niet meer dankbaar aan op Gods woorden. Die hem zullen beschermen tegen vijand en dood. Hij wringt zich in 10.000 bochten en bogen om zijn eigen hachje te redden. En zo gebeurt het. Sarai wordt meegenomen en Abraham wordt er nog rijk van ook. Hij wordt overladen met geschenken. En steeds weer als er een kameel zijn poorten binnenkomt, voelt hij de pijn in zijn hart. Hier wrijf je toch je ogen bij uit. Ja, gemeente, de Bijbel is bloedeerlijk, hè? Ook over gelovigen, hoor. Dat zijn niet van die brave Hendrikken. Net zo goddeloos als het erop aankomt. Want vraag het nu nog eens. Abraham, hoe gaat het? Goed, hoor, het gaat wel. Hij heeft zijn boerenknuisten op, zijn dure gewaad wappert in de wind. Zijn vinger wijst over de velden. Zie je het? Het gaat op het best. Mijn veestapel groeit, mijn bezittingen nemen toe. Mijn personeel heeft het goed. Abraham, wees eens heel eerlijk. Gaat het echt goed? Want je vrouw, hoe is het met haar dan? Dan valt het stil, denk je niet? Tja, mijn vrouw, dat is een heel verhaal. Ze is weggenomen door de farao. En zijn arm zakt naar beneden. Met zijn ilthanden veegt hij de tranen uit zijn ogen, zijn lippen trillen. Het is een knoop in mijn leven. Ik kom er niet meer uit. Ik ben vastgelopen. Ik ben zo diep weggezonken bij God vandaan. Ik krijg het zelf niet meer bij elkaar. Gemeente, hoe gaat het? Die vraag die kan zo verademend zijn. Iemand vraagt ernaar, maar wees eerlijk. Die vraag kan ook moeilijk zijn. Man, vraag het nu even niet, want de tranen van Abraham zijn mijn tranen. Het hart van Abraham is mijn hart. Het gaat gewoon niet. Het ligt in de knoop, mijn geloofsleven zit vast. Ik begrijp Gods weg niet meer. Ik ben daarom aan mijn eigen weg gegaan. Ik zat te rekenen, maar niet met u. Ik zat te denken, maar niet aan u. De omgang met u, het is zo ver weg. Kijk dan nog eens goed naar Genesis 12, gemeente. Want in dit gedeelte ligt zoveel bevrijding vanmorgen. Weet je waarom? Abraham zit helemaal in de knoop. Hij is diep en diep gezonken. Alles ligt onder het stof. Dit komt nooit meer goed. Het is klaar en over. Tenminste, als het aan Abraham ligt. Maar niet als het aan God ligt. Dit is nu de God van Abraham. Dit is met geen pen te beschrijven, gemeente. De trouw van God spat er vanaf. Weet je waarom? God is mee afgedaald. Mee weggezonken. Dieper en dieper. Met Abraham mee. Bij die liegende en twijfelende Abraham. Want Abraham kan God wel laten vallen. Maar God kan Abraham niet laten vallen. Gaat het dan vanmorgen niet zingen in je hart? Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. God blijft trouw aan zijn woord, aan zijn belofte, aan zijn vrienden en zijn kinderen. Hij kan ze niet loslaten. Het zijn Gods beloften die Abraham vasthouden, hoe diep hij ook zit. Weet je hoe God erbij is? Moet je goed opletten hoor. En neem dat komende week eens mee. God is er zo bij. Zie je het? Met zijn hand van trouw boven Abrahams leven. De Heere houdt Abraham de hand boven het hoofd. Noem het maar zo. Want dat zeggen wij wel eens, je houdt hem een hand boven het hoofd, terwijl je heus wel weet dat hij schuldig is. Het is een oude uitdrukking, iemand de hand boven het hoofd houden. Vroeger gebeurde dat in rechtbanken, daar komt dat vandaan, bij veroordeelden. Dan kon een koning, een vorst of een machtig iemand opstaan, die macht had en bevoegd was om iemand gratie te verlenen. En die hield hem dan de hand boven het hoofd. Toch gratie. Toch vrijspraak. Toch bescherming. En dat is precies wat hier gebeurt. Ik word hier zo klein van. Jij niet? Wat is Gods trouw groot? Als het van Abraham afhangt, dan was het hier gestopt. En als het van ons af moet hangen, dan stopt het hier vanmorgen. Maar het zijn Gods beloften die hem vasthouden. God houdt hem de hand boven het hoofd. Terwijl Abraham tot over zijn oren in de schuld is weggezakt. Toch gratie, toch vrijspraak, toch bescherming, toch trouw. Wij kunnen zo heen en weer geslingerd worden, het ene moment vroom en vol, het andere moment leeg, lauw en los van God. Maar wat schittert Gods trouw hier? Dit is de God van Abraham. Het is de God die trouwen houdt in eeuwigheid. Dat is onze redding, ook vanmorgen. Want hij plaagt de farao, die neemt en int wat zijn testosteronhart begeert. Hij straft de koning van de duisternis. Hij moet Sarai loslaten. Hij moet de vrouw uit wie de Messias geboren zal worden weer teruggeven. Hij zet Abraham en Sarai uit het land. Maar ten diepste is het de almachtige God die hen bevrijdt. Dan heb je het toch niet meer. Gemeente, hoe gaat het? Ik heb vanmorgen een vraag. Kom eens naar voren en ga maar eens naast Abraham zitten. En belijd het vanmorgen dan eens mee. Het zit zo in de knoop. O God, ik ben zelf steeds weer aan het rekenen en aan het regelen in mijn leven. Maar als ik eerlijk ben, ik zing steeds weer bij u vandaan. Dat hart van mij. Leef dan niet zo door. Laat het niet zo voortwoekeren, gemeente. Zink niet verder weg zonder God. Want dat leven eindigt in de eeuwige ramp. Want als de wereld de zonde aanwijst, wat hier ook gebeurt, dan heb je het schaamrood al op je kaken staan. Jij bent toch die christen? Ik? En je liegt er misschien nog om ook. Maar er komt een dag dat een andere koning onze zonde zal aanwijzen. Wie kan dan staande blijven? En daarom, gemeente, kom eens naar voren, naast die Abraham zitten en zing het eens in geloof en vertrouwen met hem mee. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Want zeg eens, houdt God je ook een hand boven je hoofd? Nou ja, zeg je, dat is nu net de vraag. Zou God dat nog wel willen? Man, je moest eens weten wie ik ben. Dan zeg ik vanmorgen op grond van zijn woord. Hij wil het. Echt hoor. Weet je waarom? Omdat hij het beloofd heeft. Al in je doop heeft hij tegen je gezegd, ik wil mijn hand boven je hoofd houden. Ik wil je gratie schenken in mijn Zoon Christus. Ik wil je beschermen door nood en dood heen, al zit je tot over je oren in de schuld. In die belofte wil God vanmorgen zijn hand boven je hoofd houden. Ga vanmorgen daarom eens op die belofte van God staan, zitten, ja liggen. Zeg er eens in geloof vanmorgen aan op, Heere, u kunt niet liegen, ik wel, maar u niet. Uw ja is ja, uw woord is woord. Kruip in vertrouwen vanmorgen eens weg, onder die hand van Gods trouw. Hij wil je vanmorgen de hand boven het hoofd houden en tegen je zeggen, toch gratie, mijn vriend, toch bescherming, mijn kind. En niemand zal ze van onder mijn hand wegrukken. Want die trouw van God, die zit hier al verstopt in Sarai's lenden, hè? Daarom staat er in vers 17, de Heere plaagt de farao vanwege Sarai, de vrouw van Abraham. Maar schrijf er in je Bijbeltje maar gerust boven, de Heere plaagt de farao vanwege Christus. Ja, zeg je vanwege Christus? Jazeker. Christus zit namelijk verstopt in de lendenen van Sarai. Uit haar zal hij uiteindelijk geboren worden. En daarom moet farao Abraham en Sarai loslaten. Hoe Abraham het ook verknoeid heeft. Hoe jij het misschien verknoeid hebt. God wil zijn hand boven je hoofd houden. Vanwege Christus. Dat is zo diep. Gemeente, God is getrouw, die het ook doen zal. En hij heeft het gedaan. In zijn Zoon, in Christus. Gods trouw in vlees en bloed. Hij is ervoor gehangen. Hij heeft gewillig gezegd, ze zullen mij doden, zodat jij in leven blijft. Ze zullen mij doodslaan, omwille van jou, mijn vriend en mijn kind. Hij liet zich ervoor nagelen. Hij bracht het offer voor al mijn ontrouw en ongeloof. Hij betaalde de prijs voor al die keren dat ik mijn eigen weg ben gegaan en nog steeds ga. Keer op keer bij hem vandaan liep. Hij gaf zijn leven voor al mijn wegzinken bij hem vandaan. Hij liet zich doden voor dat hart van mij en u, dat zo heen en weer geslingerd wordt. Het werd 3 uren stikdonker. De nacht van oordeel kwam. Gods toorn daalde neer. Hij ging de dood aan. Maar daarin en daardoorheen straalde Gods trouw. Gemeente, kom zo eens naar voren en ga eens naast Abraham zitten. Hij wil je in zijn Zoon de hand boven de hoofd houden. Kom er vanmorgen dan eens onder staan. Hier is hij, de God van Abraham. Hij heeft het je beloofd en hij belooft het je vanmorgen. Niet vanwege jou, maar vanwege Christus ben je mijn vriend en kind. Vertrouw je op hem. Dan zeg ik tegen je, toch gratie, toch vrijspraak, toch bescherming, al zit je tot over je oren in de schuld, Zo wil ik mijn hand boven je hoofd houden en niemand zal ze van onder mijn hand wegrukken. En daarom hoop ik, gemeente, dat als we elkaar vragen, vandaag, morgen, komende week, hoe gaat het? Dat je zeggen zult, met mij gaat het goed. Want ik heb Christus lief gekregen. Ja, er is zoveel in mijn leven dat ik niet begrijp. Gods weg is zoveel hoger dan mijn weg. Maar dit is mijn leven en mijn lied, dat ik weten mag dat er toch één iemand is die mij een hand boven het hoofd houdt. Hoe diep ik bij tijden ook zink. Het is de God van Abraham. Onder zijn hand mag ik leven. Hij is zo getrouw, zelfs in mijn ontrouw. En daarom gaat het goed met mij. Gemeente, ga zo heen onder die hand van God. Keer terug naar je tent en je altaar, net als Abraham. Hij laat Egypte achter zich. Hij keert zijn rug uit het zondige leven. Hij keert weer terug naar Kanaan. Hij keert weer terug in het spoor van God. God brengt hem erin. Hij keert weer terug in het leven met God. God roept hem terug. Hoe dat leven eruit ziet. Nou, zo prachtig staat het er. In vers 4, hoofdstuk 13, hij keerde terug naar de plaats van het altaar. En hij riep de naam van de Heere aan. Gemeente, laat het zo dan ook bij u zijn. Zijn tent is weer terug bij het altaar. Het altaar is weer terug bij zijn tent. Keer zo terug naar je tent en leef dicht bij het altaar. Ik bedoel, leef dicht bij God. In je gebeden. Met smeken, met danken. Met aanroepen, met klagen, met zuchten, met prijzen. Heren, u heeft het beloofd. Doe het in mijn leven. Doe het in mijn leven van mijn kinderen. Doe het in het leven van... Want u heeft het toch beloofd. Leg zo biddend je handen op Gods belofte. En laat je gebed maar besprenkelen met het bloed van het offer van Jezus. Want om zulke gebeden kan God nooit heen. Dan zegt hij vanwege Christus tegen je: ik zal mijn hand boven jouw hoofd houden. Toch gratie. Toch vrijspraak. Toch bescherming door alles heen. Dan zingt mijn ziel. Dan looft mijn mond. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, dat zal bestaan. Amen. dankgebed. Heer God, daar worden we zo klein van. Uw trouw zal nooit vergaan. Nooit. U houdt trouw tot in eeuwigheid. Heer God, we danken u als we ons vertrouwen omgekeerd aan u gegeven hebben. We danken u als het in ons begon te geloven. We danken u als we onze handen op uw belofte leggen. Dat we u niet langer voor een leugenaar houden. Dat we zeggen, uw woord is waarheid. Uw belofte zijn ja en amen in Christus. Wilt u ons zo de week weer insturen? En dat we de komende week maar veel aan zullen denken, hoe gaat het? Met mij gaat het goed, want er is iemand die mij de hand boven het hoofd houdt. Dan houden we het niet meer. Dan breekt de lof door de wanden van ons hart. Wilt u ons zo terugsturen naar onze tent en als het altaar al lang niet meer gebruikt werd, dat het dan weer opgericht wordt? Het altaar op die ene plek in ons huis, dat plekje waar we bidden, waar we de gebeden opstapelen. Waar we al onze zorgen, noden, klachten, zuchten op het altaar leggen. De noden van gezondheid, gezin, ziekte, andere zorgen. Dat we ze opstapelen als stenen van het altaar. En dat we dan onze handen op uw belofte leggen. Heer, u heeft het beloofd. Zo leg ik het voor u neer. In uw Zoon Jezus besprenkelen we dit gebed met zijn bloed. Heere, wilt u zo met ons meetrekken? Wilt u ook zijn met hen die op vakantie zijn, dichtbij of ver weg? Wilt u hen behoeden? Wilt u hen weer veilig terugbrengen? Wilt u hen bewaren? Mag er een tijd van vreugde, genot, uitrusten zijn? En Heere, mag daarin vooral de rode draad van het geloof lopen. Dat we nu ver weg of dicht bij huis zijn. Wilt u ook met hen zijn die niet op vakantie kunnen, om welke reden dan ook. Heere, wilt u hen thuis bezoeken met uw zegen en met uw rust. Zoals Abraham ging van rustplaats naar rustplaats. We bidden voor de kerkraad, wilt u met hen zijn. Wilt u hen wijsheid geven in het leiding geven van de gemeente. Wilt u uw zegen uitstorten en bedouwen met uw geest. We bidden ook voor dominee Mulder, wilt u ook met hem zijn, ons oud predikant, als hij geopereerd is, als hij zoveel pijn aan zijn rug heeft, Heere God, wilt u hem nabij zijn, mag de operatie gezegend worden, ja zo gezegend worden dat hij weer op de been kan komen, wilt u hem helpen samen met zijn vrouw in alle dingen. Zo bidden we ook voor alle andere zorgen waar we mee lopen, waar we mee tobben, waar we mee zitten, waardoor het vastzit en klem zit. Heere God, we stapelen het vanmorgen op tot voor uw aangezicht. En we hebben geleerd dat we dat mogen doen, pleitend op uw belofte, omdat uw ja, ja is. Heere, zo pleiten we op uw belofte ook vanmorgen, omdat u gezegd heeft tegen de verbondsgemeente, ik zal zorgen, ik zal de schuld uitwissen in mijn zoon. Heere, dat we daarop gaan staan en daaraan gaan hangen, als touwen die uit de hemel vanmorgen neerdalen. Heere, we danken u. Dat u trouw houdt in eeuwigheid, dwars door onze ontrouw heen. Mag dat komende week ook schitteren. En wilt u ons ontrouwe leven steeds weer kruisigen. Onszelf verloochenen. En weer terugkeren met het gezicht naar Kanaan. Zo bidden we dit alles. En danken dit. In naam van Jezus Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen, dat gaan we doen uit Psalm 56, het vijfde vers, maar ik dacht dat is het mooi om vers 6 ook maar bij te zingen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, maar het zesde vers is ook zo prachtig. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Dus we zingen twee versen, 56, vers 5 en 6. Vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.